Vanavond gaan we verder waar we gebleven zijn. Want eigenlijk hebben we nog geen begin gemaakt met de Hebreeënbrief zelf. We hebben alleen een inleiding gehouden de afgelopen twee keer op de Hebreeënbrief. Maar vanavond willen we een begin maken. En daarom gaan we lezen Hebreeën 1, vers 1 en 2. Bij die verzen wil ik vanavond stilstaan. De eerste twee versen van Hebreeën 1, waar staat: nadat God eertijds op vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Ja, zoals we gezien hebben, richt de Hebreeënbrief zich niet tot de gelovigen van vandaag. De Hebreeënbrief richt zich niet tot u en niet tot mij. Richt zich eigenlijk helemaal niet tot het lichaam van Christus. De Hebreeënbrief laat zien dat het een brief is gericht aan Hebreeën. En niet zomaar aan Hebreeën, aan Joden, aan Israëlieten in het algemeen, zoals heel vaak wordt uitgelegd. Het zijn hier niet de ongelovige Hebreeën, de ongelovige Israëlieten die de Hebreeuwse taal spreken, waaraan geschreven is. Nee, het is geschreven aan gelovige Hebreeën die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen in de handelingentijd als hun Messias. En zo de Heer Jezus Christus als verlosser kennen. Vaak wordt uitgelegd dat de Hebreeënbrief een brief is geschreven aan ongelovige Hebreeën. En dat de Hebreeënbrief dan een bewijs is dat Christus de Messias is. En zo worden ook heel wat Bijbelgedeelten dan ook gelezen en ook toegepast. En als je niet oppast, doen wij dat ook. Maar nogmaals, het is een brief geschreven aan gelovige Hebreeën die de Heer Jezus Christus hadden leren kennen. Daarom staat ook in vers 1, God, nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, en dat waren dus de vaderen in het algemeen van deze Hebreeën, het hele voorgeslacht van deze Hebreeën. En we weten wel wanneer dat is geschied, eertijds, in het Oude Testament. Inderdaad, op vele malen en op vele wijzen heeft God tot de vaderen gesproken in de profeten. Hij zond zijn profeten, die spraken, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Nu. Tot ons. Tot ons Hebreeën. En vul dan niet in ons. En dan bedoelen we u en ik. Nee, dat zijn die Hebreeën. Gelovige Hebreeën. En waar was de Hebreeënbrief aan deze gelovige Hebreeën nou voor bedoeld? Nou, dat hebben we alles opgeslagen. Doen we nog een keer, helemaal aan het eind, Hebreeën 13, vers 22. Waar je ziet dat de Hebreeënbrief een brief is ter waarschuwing. Want er staat in Hebreeën 13, vers 22, ik vermaan u broeders, houd mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort. De schrijver, hebben we de laatste keer gezien, dat het volgens mij de apostel Paulus is, die schrijft maar kort aan de Hebreeën, aan gelovige Hebreeën, en het is een woord van vermaning. Het is een waarschuwing. Wat voor waarschuwing? Wat voor woord van vermaning? Wat is het woord van vermaning dan? Grijpen we even terug op wat we al reeds overdacht hebben. Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Daar gaat het om. Daarom, waarom, en dat is heel hoofdstuk 1, omdat eertijds God vele malen, vele wijzeren tot de vaderen gesproken had in de profeten, maar nu heeft hij gesproken tot ons in de Zoon. En wat hij dan in de Zoon gesproken heeft, Dat is gigantisch, dat geeft een gigantisch vooruitzicht. En als je dat allemaal ziet, dat hij nu in de Zoon gesproken heeft tot ons. Hè? Daarom moeten wij, hoofdstuk 2 vers 1, daarom moeten wij Hebreeën, wij gelovige Hebreeën, te meer aandacht schenken aan hetgeen wij Hebreeën gehoord hebben, opdat wij Hebreeën niet afdrijven. Hebreeën 2 vers 3. Let dan goed op wat daar staat. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? En dat heil is allereerst verkondigd door de Heer Jezus Christus zelf en door hen die het gehoord hebben. Op betrouwbare wijze ons, Hebreeën, is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daarin geeft door tekenen, wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest. Pas nou op met de uitleg van dit vers, hè. Hoe zullen wij dan ontkomen? Hoe wordt het normaal uitgelegd? Ja, hoe zullen die Hebreeën, die ongelovige Hebreeën, nou ontkomen in de handelingentijd? Als zij de Heer Jezus Christus niet als Messias aanvaarden, nou, dat wordt helemaal niet bedoeld. Het zijn geen ongelovige Hebreeën die nog de heiland moeten leren kennen. Die nog de Messias moeten leren kennen. Daar gaat het niet om. Maar zo wordt het wel uitgelegd. In de Bijbelverklaringen. Nee. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? Wij gelovige Hebreeën. Maar we moeten voortgaan op de geloofsweg. Het gaat hier steeds over... over het horen, hè? En over het spreken. God heeft eertijds vele malen, vele wijze tot de vaderen gesproken. Maar nu heeft hij tot ons gesproken in de Zoon. Spreken, het woord horen. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Het gaat over horen, wat de Zoon spreekt. En er staat veel op het spel. Hebreeën 12, vers 25. Dan haak ik een beetje terug naar wat we eigenlijk al overdacht hebben. Hebreeën 12, vers 25. En denk dan aan Hebreeën 1, vers 1. Dat hij nu gesproken heeft in de Zoon. En eertijds gesproken heeft in de profeet tot de vaderen. Maar nu tot ons gesproken heeft. Hebreeën 12 vers 25, ziet dan toe dat gij hem die spreekt. Dat is Hebreeën 1 vers 1, hè? Dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, dan heb je het woord ontkomen, hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulke heil? Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij hem afwezen, waar? In de woestijn. Bij dat binnengaan van het beloofde land, wat ze door ongeloof niet deden, toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoe veel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Het gaat Hebreeën schrijven, het gaat apostel Paulus erom, dat je notitie neemt en dat je het ernstig neemt, wat God heeft verkondigd, heeft gesproken tot ons Hebreeën in de Zoon. Dan lezen we in dit verband ook nog bij Hebreeën 13 vers 7. Hebreeën 13 vers 7. Houd uw voorgangers in gedachtenis die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Daar gaat het om. Het woord wordt gesproken. En wat moet je doen? Je moet hun geloof navolgen. Je moet niet afdrijven. Je moet geen ongeloof openbaren. Zoals Israël in de woestijn. En het beloofde land niet binnengaan. Je moet niet onverschillig worden zoals Esau. Hè, die zijn geboorterecht verkocht voor een bord linzensoep. Dat zijn de voorbeelden die Hebreeën ons geeft. Je moet niet nalatig worden. Hebreeën 9, vers 38, de kerntekst, denk ik, van Hebreeën, de sleuteltekst. Samen met Hebreeën 6 vers 1 zijn dat eigenlijk de sleutelteksten. Hebreeën 10 vers 38. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven, maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met het geloof dat de ziel behoudt. Nee, je moet er niet nalatig worden. Je moet er niet afdrijven. Je moet er geen ongeloof openbaren. En hoe konden nou deze gelovige Hebreeën? Hoe konden ze nou afdrijven? Nou, door gewoon weer terug te keren tot het Jodendom. Door de hoop Israëls, die in de tijd dat deze brief geschreven was, heel actueel was, door die niet meer in die hoop te blijven staan. En door een groep die ook zei dat ze de Jezus Christus als hun Messias hadden aanvaard, de zogenaamde zware broeders, die zware broeders die aan de ene kant richting de gelovige heidenen, de heidenen die tot geloof gekomen waren, zoals de Galatiërs, daarvan zeiden van, je moet je stellen onder de wet, en je moet je laten besnijden. Zo zeiden dezezelfde zware broeders, zeiden niet alleen tegen de heidenen dat ze terug moesten keren, of tenminste dat ze moesten zich bekeren tot het Jodendom, maar dat zeiden ze ook tegen deze gelovige geworden Hebreeën. Ze moesten terugkeren tot de wet, tot het Jodendom. Terugkeren tot Mozes. En wat is de Hebreeënbrief? De Hebreeënbrief is een bewijslast, dat wordt geleverd, dat Christus beter is dan Mozes. Dat het nieuwe verbond beter is dan het oude verbond. En dat je niet moet verachteren, maar dat je voort moet varen naar de volmaaktheid, dat je dat nieuwe verbond, dat je dat wat aangeboden min of meer wordt in die tijd, dat je dat nieuwe verbond mag omarmen en dat het nieuwe verbond straks bij de wederkomst van Christus van kracht zal worden. Dat het koninkrijk Israëls, het koninkrijk der hemelen, zal worden opgericht en dat die glorietijd voor Israël, dat zij een koninkrijk van priesters zullen zijn, dat ze aan de spits der naties zullen zijn, dat die tijd zal aanbreken. En daar gaat het om. Want daar ligt hun loon. Daarom staat er in Hebreeën 10 eraan vooraf. Hebreeën 10, waar staat vers 35. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van Goddoende te verkrijgen hetgeen beloofd is, want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Dat is de boodschap in kort van de Hebreeënbrief. En de hele Hebreeënbrief is dus één groot bewijs waarom deze gelovige Hebreeën niet moeten terugkeren tot het oude verbond, niets moeten terugkeren en zich moeten stellen onder de wet, moeten terugkeren tot het Jodendom, maar dat ze zich moeten verlustigen in de zegening, in de hoop van het nieuwe verbond. Dat is wel bijzonder, want laatst kreeg ik ook nog via e-mail, kreeg ik een vraag van iemand, en dat ging dan over dat nieuwe verbond, want wat leert men in het algemeen, met wie is een nieuwe verbond gesloten, wat leert men dan in het algemeen? Ja, die is gesloten met de kerk. Het nieuwe verbond is niet met de kerk gesloten. En hier verbond is gesloten met de 2 en met de 10 stammen Israëls. En niet voor niks wordt het uitgebreid behandeld hier in Hebreeën 10. En ook nog Hebreeën 9. En Hebreeën 8 zelfs ook nog. We teruggaan naar Hebreeën 1. Dan staat daar. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het later dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. God sprak inderdaad in de oud-testamentische schriften tot de vaderen gedurende lange tijd. En heeft dat vele malen gedaan. Vele malen heeft hij zijn profeten gezonden. Keer op keer op keer. Ging het volk Israël, ging de koning van Israël in de fout, dan stuurde God zijn profeet, zijn dienstknecht, om te waarschuwen. En God sprak ook op vele wijzen. Hij sprak op vele wijzen, hij sprak door profetie. Hij sprak in typen, hij sprak in dromen, hij sprak door wonderen, door tekenen, door krachten, door al dat soort dingen. Maar nu staat er, heeft God tot ons gesproken in de Zoon. Er zit een tegenstelling in dit vers, dat valt wel op, hè? Je kan zeggen van, eertijds staat tegenover in het vers, tegenover nu. En tot de vaderen gesproken staat in dit vers, tot ons gesproken. En dat woordje in de profeet, dat God in de profeten sprak, staat tegenover dat God nu in de Zoon sprak. Dat nu, dat wordt ook nader gespecificeerd in vers 1, want er staat niet alleen, heeft hij nu tot ons in de Zoon gesproken? Nee, er staat, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon? Paulus spreekt meer over het laatste der dagen. Als je even teruggaat naar 2 Timotheus, hier vlak voor, 2 Timotheus 3, dan staat er bijvoorbeeld in vers 1 van 2 Timotheus 3 vers 1, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen, want, enzovoort. In de laatste dagen. Ja, als je kijkt waar het in 2 Timotheus 3 over gaat, die laatste dagen, dan zijn het hele andere dagen dan als je kijkt in Hebreeën 1, waar staat dat God tot ons nu in de Zoon heeft gesproken in het laatst der dagen. Als je een uitdrukking tegenkomt, de laatste dagen of in het laatst der dagen, ja, dan moet je je altijd afvragen, ja, de laatste dagen, maar van welke periode is dat de laatste dagen? Nou, de laatste dagen van 2 Timotheus 3, ja, dat is nog toekomstig. Dat zijn nog dagen die in de toekomst liggen, die aan het einde van deze bedeling, van deze bediening, van de verborgenheid, met nadruk, er zullen zijn. Dan zullen die laatste dagen, met al die kenmerken die worden opgesomd, dat zal er dan zijn. Maar dat zijn niet de laatste dagen van Hebreeën 1, vers 1, waar staat dat God nu in het laatste dagen tot ons, Hebreeën, heeft gesproken in de Zoon. Die laatste der dagen, die hier worden opgesomd, dat is in feite de laatste der dagen van de bedeling van de wet, de bediening van de wet, de bediening van Mozes, hè, die bij de Sinaï is aangevangen. Is in feite de laatste der dagen van het oude verbond voor Israël, wat ingewisseld, wat verruild zou worden voor een nieuw verbond, wat veel spectaculairder, veel groter en veel beter zou zijn dan dat oude verbond. Hebreeën zegt het ook zelf, en als je naar Hebreeën 8 gaat, vers 13, dan is de conclusie over dat verbond, het verbond wat niet met de kerk of met de gemeente van nu is gesloten, maar met Israël is gesloten. Kijk maar Hebreeën 8, vers 8. Want hij berispt hen als hij zegt, zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis Israëls, zijn de 10 stammen, en het huis Juda, zijn de 2 stammen, een nieuw verbond tot stand zal brengen. En dat is helemaal een aanhaling van Jeremia 31. Maar de conclusie is van Paulus in vers 13, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. De Statenvertaling zegt nabij de verdwijning. Het oude verbond hier, nu in het laatste der dagen van Hebreeën 1 vers 1, en dat is nu zo'n 2000 jaar geleden, hè, was ongeveer denk ik zo'n 54, 55 na Christus, 56 na Christus, toen Paulus deze brief schreef. Hè. Nu, dat is dat nu, dat is niet het nu van vandaag, maar dat is het nu van meer dan 2000 jaar terug. Hè. Dat nu, toen was het oude verbond verouderd en verjaard. En zou opgevolgd worden, zou verwisseld worden voor een nieuw verbond. Het oude verbond was niet ver van verdwijning, nog even en verdween. En Christus kwam weder. Nog een korte tijd. En hij die komt zal er zijn. En niet op zich laten wachten. En u hebt een ruime vergelding. Hè? Wacht op u. Geef dan dat erfdeel, die prijs niet weg. Dat is de boodschap. Ja, velen die menen, als je naar het Nieuwe Testament kijkt. Dat ook een beetje door het woord Nieuw Testament. Als we eraan gegeven hebben, dat met het Nieuwe Testament, met het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, met het Evangelie van Matthäus, iets heel nieuws begint. Maar als je gaat kijken naar het Evangelie van Matthäus en ook dat van Marcus enzovoort, en al die evangelieën erachter komen, ja, daar begint eigenlijk helemaal niks nieuws. Er is helemaal geen verschil tussen de Oud-Testamentische boeken, waarmee het Oude Testament eindigt, en Matthäus, waarmee Matthäus begint. Het zijn dezelfde mensen. Het is ook dezelfde bedeling. Het is dezelfde. Er is niets veranderd in het evangelie van Matthäus. Het enige kan je zeggen dat God 400 jaar ongeveer in de geschiedenis gezwegen heeft. En dat na 400 jaar zwijgen een einde kwam. En dat God weer tot zijn volk sprak. God sprak. En hoe begint God dan te spreken? Niet meer door profeten, maar hij begint in feite te spreken in zijn Zoon. Matthäus 21 laat ook duidelijk zien dat de Heer Jezus ook een voortzetting is van allen die daarvoor gekomen zijn. Matthäus 21, neem je die gelijkenis over die onrechtvaardige pachters in Matthäus 21. En dan staat er in vers 37, en dan hebben we het maar eerst even over die profeten, hè. Ik lees maar in zijn verband vanaf vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. En er een heg omheen zette. En er een wijnpers in groef. En een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen het de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven. Sloegen de ene, doden de andere en stenigden een derde. En hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst. En zij behandelden hen op dezelfde wijze. God stuurde zijn profeten, keer op keer op keer. En die moest het vaak ontgelden. Die werden vaak geslagen, vervolgd. En sommigen die moesten inderdaad bekopen met de dood. Die werden gestenigd, of die werden vermoord, enzovoort. Ze werden steeds zo behandeld. Ten laatste, vers 37, ten laatste zond hij zijn Zoon tot hen. Zeggende, mijn Zoon zullen zij ons zien. Hij stuurde zijn Zoon tot Israël. Ten laatste staat er. Dit is zo, met het Nieuwe Testament begint iets nieuws. Met het Evangelie van Matthäus begint iets nieuws. En ten eerste zond hij zijn Zoon tot hen. Dat staat niet, ten laatste. Ten laatste een hele lange reeks. En eigenlijk is het evangelie van Matthäus is eigenlijk een voortzetting gewoon van het Oude Testament. Daarom is dat wat de mens heeft ingebracht, de woorden Oud Testament, Nieuw Testament. Ja, dat is zo ingeburgerd, maar het is allemaal van de mens. Het is helemaal niet geïnspireerd. Het is niet in Gods opdracht. En als je niet in Gods opdracht doet, maar je denkt dat het wel goed is, en doen we wel eens meer met de Bijbel, dan denken we dat we er goed aan doen. Nou, we doen hier eigenlijk helemaal geen goed aan. En het pakt helemaal verkeerd uit. Die pakt ook helemaal verkeerd uit. Dat hele onderscheid tussen Oud Testament en Nieuw Testament. Ze hadden het veel beter niet kunnen doen. He? Beter naar God luisteren. Dat is het verhaal. Maar goed, je ziet hier, met de zoon komt dus de climax. Net zoals in Hebreeën 1, vers 1, daar die climax komt. Hè? Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de zoon. Dat is toch geweldig. Hij zond zijn zoon. Letterlijk staat er helemaal niet. Heeft hij tot ons gesproken in de zoon. Letterlijk staat er, hij heeft gesproken in zoon. En dan vinden wij weer dat dat niet klinkt. Dus dan zetten we maar het woordje de ervoor, want dat klinkt in onze taal veel mooier, vinden wij. Maar ook in het Grieks klinkt het niet. Maar het staat er niet. Nou moet je het ook niet zo gaan vertalen. En een beetje wijzer willen wezen. Weer dan de Heere God die spreekt. Maar er staat letterlijk, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in zoon. Niet in de zoon. Wel in de profeten. Er staat niet in profeten. Er staat dus wel duidelijk in de profeten. Maar er staat wel duidelijk in zoon. Waarom? Waarom? En waarom is het helemaal verkeerd te vertalen in de zoon? Daar komen we een belangrijk punt aan. En dat gaat ons best allemaal wel raken. Laten we eens heel goed nadenken. Wie God is. Wie de Zoon is. Wie de Vader is. Wie Christus is. Wie is Christus? Christus is het vlees geworden woord. God is vlees geworden. En hij heeft onder ons getabernakeld. Je kan zeggen, broers en zusters, God sprak door de mond van Jesaja. Noem maar een van de profeten. God sprak door de mond van Jesaja. Kan ik zeggen ook, God sprak door de mond van Jezus? Dan ga ik fout. God sprak helemaal niet door de mond van Jezus. Want Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees. God sprak niet door de mond van Jezus Christus. Jezus Christus was God. En hij nam vlees en bloed aan. En God sprak in zoon. Mozes, die in, natuurlijk voor de Israëlieten, voor de Hebreeën, een enorme persoonlijkheid is. Een hele belangrijke dienstknecht is. Wel de belangrijkste in hun perceptie van heel de schrift. Ja, die wordt ons in Hebreeën 3 ten tonele gevoerd en dan wordt die vergelijking gemaakt. Tussen de Heer Jezus Christus en tussen Mozes. En Mozes is geweldig groot. Er staat er in Hebreeën 3 vers 5. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar, als dienstknecht, om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Maar het gaat mij erom dat hier staat dat Mozes als dienaar, om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis. Christus is meerder. Christus is groter. Mozes was een dienaar in dat huis. Maar het was Christus huis. Zijn huis zijn wij, zeggen de Hebreeën. Let erop nogmaals, hè. Dat woordje wij, steeds hier, dat zijn wij niet, die hier zitten. Dat zijn die Hebreeën. Gods handelwijze is, en daarom kan je de Hebreeënbrief best wel bestuderen, doen we dat ook. En staan we er ook bij stil. Waarom? Omdat je er heel veel van kan leren. Waarom? Omdat Gods handelwijze met Israël, met de Hebreeën, met zijn bruidsgemeente, die wij niet zijn, met de kerk in het algemeen, wat we ook niet zijn. We zijn het lichaam van Christus. Maar Gods handelwijze met al die verschillende groepen is vaak gelijk in de praktijk. En daarom kan je er heel veel van leren. Ook heeft ieder weer zijn eigen roeping, zijn eigen zegeningen, zijn eigen belofte en zijn eigen toekomst enzovoort en zijn eigen erfdeel. Je kan er, hoe God met de mens omgaat, persoonlijk, daarom kan je er heel veel van leren. Daarom kunnen we van die Hebreeënbrief en van die waarschuwingen, die vermaningen in die Hebreeënbrief ook heel veel leren. Want bij ons staat er heel wat, net zo goed als bij de Hebreeën, ook heel veel op het spel. Niet wat de Hebreeënbrief hier zegt. Liederen in deze bundel, en verschillende bundels van Jan de Heer en noem maar op, ja, die raken vaak helemaal niet de roeping en de zegening en de belofte en het erfdeel en de toekomst die wij hebben. In het allerbeste geval raken ze wat in de Hebreeënbrief de roeping van de Hebreeën was. Hun hemelse roeping. Die gelijk liep met Abraham. Niet wat betreft zijn aardse, maar wat betreft zijn hemelse roeping dan. En die zegeningen. Daarom, als ik een Hebreër zou zijn, kan ik zingen: kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Hoe kunt gij sluimeren de hemel zo na? Staat op uw wacht en trekt aan uw rusting. Haast u, want Jezus uw meester komt dra. Kinderen des hemels, hoe kunt gij nog dralen? Als voor uw ogen de eerkroon reeds blinkt. Op, snel, bereid u, de heiland zal komen, door alle engelen des hemels omringd. Laat u niet binden door ijdele genoegens, want aardse vreugde gaat spoedig voorbij. Breek toch beslist met de band der zonde, broeders en zusters, breek door en word vrij. Heft uw hoofden omhoog naar de hemel, ziet van de bergen reeds verschijnt het licht. Jezus zal komen in eer en in glorie, kinderen des hemels, uw heil is in zicht. Dat is Hebreeën. Dat ben ik niet. We zingen het allemaal mee. Maar eigenlijk wringt het. En kan je zeggen, nou ja, dan doen we dat lied maar weg. En dan zingen we zo'n lied maar niet. Waarom kan je dit wel zingen? Omdat hier sprake is van een eerkroon. En bij ons is er ook een eerkroon. Wel niet die eerkroon die hier als het ware verwoord staat. Maar ook een eerkroon. Wij kunnen ons ook laten binden door ijdele genoegens. We dienen ons ook te realiseren dat aardse vreugde maar heel spoedig voorbij gaat. En dat we moeten breken met de banden der zonde gewoon in de praktijk. Omdat we dan anders die eerkroon niet beërven. Maar wat hier allemaal staat, ook over Christus. Jezus zal komen in eer en in glorie. Dat is Hebreeën, ik zie Christus. Gekroond met eer en heerlijkheid. Aan de rechterhand Gods. Dat is Hebreeën. We zijn geen kinderen van een koning. Wij niet. Maar dat we allemaal dat soort dingen zingen en er niet op letten, halen we vaak van heel die Bijbel, laten we niks op zijn plek en halen we alles maar door elkaar. En wordt het één grote ratje toe. Ook in ons denken. Maar beter nadenken. Eigenlijk, wat je zingt, wat je zegt, hoe je uitdrukt. Want anders vat je in feite niet, dan blijft dat een gesloten boek. Heel die verborgenheid blijft dan een gesloten boek voor je. Maar nadruk zeg ik, wij zijn geen Hebreeën. En ook zulke liederen passen ergens niet in. Maar het is wel goed om het te onderzoeken. Als je het eenmaal beseft dat wij het niet zijn, is het goed om het te onderzoeken, want je kan er al van leren. Hoe in de praktijk de Heere God met ons omgaat. Nog eens terug, hè, naar waar we het over hadden, dat God wel sprak in de profeten, maar niet sprak in de Zoon, maar dat hij sprak in Zoon. Dat God wel sprak door de mond van Jesaja, maar dat God niet sprak door de mond van Jezus. Omdat Jezus Christus het vlees geworden God, omdat hij de vlees geworden God is. Wie is God? God is onzichtbaar. En Christus is het beeld van de onzichtbare God. Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. Hij is de onzichtbare God. En hoe in de oud-testamentische dagen openbaarde God zich aan de mens? Nou, door het woord. In het Oude Testament openbaarde het woord hem. En in het laatste der dagen openbaart het vlees geworden woord, Jezus Christus, hem. U moet wel weten in de theologie en ook in heel wat gedachten bij christenen, daar leeft de overtuiging dat de Heer Jezus Christus eeuwig zoon niet alleen nu is, maar ook was. En men spreekt dan van het eeuwige zoonschap. Van het eeuwige geslacht van de zoon. Van het eeuwige zijn van de zoon. Maar het eeuwig zoonschap, dat kent de schrift helemaal niet. Er bestaat in de schrift helemaal niet een eeuwig zoonschap. Vaak hoor je wel de gedachte spreken dat het Oude Testament zou dan de Vader openbaren, de Evangelie zou dan de Zoon openbaren en de brieven van het Nieuwe Testament, die zouden dan de Geest openbaren. Dan heb je het bij elkaar, hè? Oud Testament, Evangelie en de brieven, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar dat is allemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ga maar zoeken in het Oude Testament of je daar sprake vindt dat God is daar God de Vader. Daar kom je zo niet tegen in het Oude Testament. En hetzelfde geldt ook voor de Zoon. Je komt God de Zoon niet tegen. Jezus Christus als God de Zoon in het Oude Testament. Dat is onmogelijk. Nee, zoonschap en vaderschap beginnen tezamen op hetzelfde moment. Dat was voor mij ook zo. Voordat Jonathan, en Jonathan die zit hier, voordat Jonathan geboren was, was ik toen vader? Toen ik met geest trouwde en geen kinderen had, was ik toen papi? Was ik toen vader? Van wie dan? Van niemand. Ik was geen vader. Wanneer werd ik vader? Toen ik de zoon kreeg. En geen minuut eerder. En zo is het met God ook. Er is geen pre-existentie. Geen voorbestaan van God, van Christus als zoon. Zo spreekt de Bijbel nooit over Christus. Hoe spreekt de Bijbel over Christus? Johannes 1, vers 1, waar het gaat over Christus, wie hij was, voordat hij mens werd. Johannes 1, Johannes 1, vers 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Er wordt niet gesproken over de zoon. Of over de vader. Er is geen zoon, er is geen vader. Wanneer is er pas sprake van een vader en een zoon? Ja, dat is pas op het moment in vers 14 als het woord vlees wordt. Vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan krijg je het als van de één geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Dan opeens is er sprake van een vader en ook van een zoon. Vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, dan opeens er sprake van een zoon, die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Wat kennen wij alleen maar van Christus? Het woord. Als je gaat naar Filippenzen 2, waar nog meer gesproken wordt over die vleeswording. In Filippenzen 2. Vers 6. Filippenzen 2, vers 6. Dan staat er, en ik begin met vers 5 voor het zinsverband. Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was, en daar komt het, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Christus was geen mens in de gestalte Gods toen hij hier op aarde wandelde, toen het woord vlees werd. Hij was geen mens in de gestalte Gods, nee, hij heeft afstand gedaan van die gestalte Gods. Die in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Hij heeft het afgelegd. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En doordat hij de gestalte van een dienstknecht aannam, werd hij aan de mensen gelijk. Hij werd een dienstknecht, een doulos, een slaaf. Hij heeft het allemaal afgelegd, vrijwillig. Hij was niet in de gestalte Gods onder ons. Maar doordat het woord zo vlees geworden is als een dienstknecht, veroorzaakt dat bij u en bij mij al heel gauw de gedachte dat de Vader groter is dan de Zoon. Dat de Vader meerder is dan de Zoon. En is dat juist? Dat is bijbels gezien helemaal onjuist. Maar als je niet oppast, bid je wel zo. En denk je wel zo. Maar niet correct. Dan doe je Christus tekort. Dan doe je de Zoon tekort. We zouden ons moeten realiseren dat de onzichtbare God zichzelf aan ons heeft gemanifesteerd in de persoon van de Vader en in de persoon van de Zoon op hetzelfde moment. Als Vader en Zoon. En in de Bijbel is er niet sprake eerder dan bij de vleeswording van Christus, dat vanaf dat moment is er pas sprake van Vader en Zoon. En die Vader en Zoon zijn, zegt Christus, één. En als dat zo is, dan is het maar heel goed dat Paulus in Hebreeën 1 vers 1 zegt. Hij heeft nu in het laatste dagen tot ons gesproken in Zoon. En niet in de Zoon. Want als je het zou schrijven in de Zoon, dan zou je daarmee Christus verlagen. Dan zou je de Zoon verlagen. Dan zou je hem verlagen tot een van de profeten, zoals God ook vroeger sprak, eertijds sprak in Jesaja. Of door de mond van Jesaja, door de mond van Jeremia, noem ze allemaal maar op. Daarom, als we ons richten tot de Heere Jezus Christus, laten we dan wel beseffen tot wie we ons richten. We richten ons tot God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Over het woordje in. Hij heeft nu in het laatste dagen tot ons gesproken in Zoon. Dat woordje in Zoon. Dat kun je ook nog wat dieper bekijken, want dat wordt wel niet zo vertaald. En als je gaat naar Exodus 6, dat zien wij in onze vertalingen niet zo terug. Maar als je gaat naar Exodus 6, vers 3. En dan begin ik maar te lezen vanaf vers 1. En als de eerste maal hebben we toen de Exodusbrief overdachten, kwamen we tot de ontdekking dat de Heere voor het eerst zich zo openbaarde aan de mens. Want God zegt dat zelf. Exodus 6 vers 1. Voorts sprak God tot Mozes en zei tot hem, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Hij maakt zich nu dus voor het eerst bekend als ik ben de Heere. Wel zegt hij, ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen. En er staat niet als God de Almachtige, maar er staat verschenen in God de Almachtige. Niet als God de Almachtige, maar in God de Almachtige. Hij is geopenbaard in zo'n. Dat is de situatie. Je ziet ook weer dat woordje in, ja, valt weg. Zo is het ook in Exodus 18. Nog een voorbeeldje, Exodus 18. Waar dan in vers 4 sprake van is, en ik lees maar vanaf vers 2. Vers 2. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Sippora, de vrouw van Mozes, nadat deze haar had weggezonden, benevens haar beide zonen, van wie de ene Gersom heette, want hij had gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land, en de andere Eliezer, want de God van mijn vader is in mijn hulp geweest, of is in mijn hulp, en heeft mij gered van het zwaard van Farao. Het is steeds dat je God als ware herkent in een situatie. In iemand. En nu is ook weer hier dat woordje in, waar eigenlijk in het Hebreeuws de nadruk op valt. Ja, valt in de vertaling geheel weg. Maar het staat er wel. En is belangrijk. Hij heeft tot ons gesproken in zoon. Verder staat er nog, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Hij heeft zoon, hij sprak in zoon, God sprak dus zelf in Christus, want Christus is God. Vader en zoon, en de zoon is gesteld tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Dus Christus heeft ook de wereld geschapen. Door wie hij ook de wereld geschapen. God heeft ook door Christus de wereld geschapen. Christus is het woord. En je kan je ook afvragen van, als hier zo staat, die hij, die God gesteld heeft, hè, de zoon, tot erfgenaam van alle dingen, wanneer is dat dan geschied? Is dat geschied bij zijn vleeswording? Misschien? Toen Christus vlees werd, is toen Christus gesteld als erfgenaam van alle dingen? Of is het geschied bij zijn doop? De doop die hij ook onderging van Johannes? Is hij toen misschien, ja, gesteld tot erfgenaam van alle dingen? Wanneer is dat geschied? En waarom staat er dan ook achter, door wie hij ook de wereld, de aionen, staat er eigenlijk, geschapen heeft? Als je gaat naar Johannes weer, Johannes 1, waarin Johannes 1 daarover wordt gesproken, hè, over dat maken van alle dingen, over dat scheppen van alle dingen. Dan nog maar eens lezen, Johannes 1 vers 1. In den beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. En dan staat er 8 in vers 3. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Dus inderdaad, het woord heeft alle dingen laten geworden. Heeft alle dingen gemaakt. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Alles heeft zijn bestaan in hem. Hij is dus gesteld tot een erfgenaam van alle dingen. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Als schepper bezat hij dus alle dingen die hij geschapen had. Die heeft laten geworden. Als schepper is Christus de eigenaar. Hij sprak het woord en was er. Maar wanneer is hij nou aangesteld als erfgenaam van alle dingen? Als hij in feite als schepper alle dingen die hij zelf had voortgebracht al bezat en er eigenaar van werd. Hoe kon hij dan tevens aangesteld worden als een erfgenaam van al die dingen? Dan moet je oppassen in deze verse, want die is redelijk ingewikkeld. Dan staat in vers 2, als je dan doorleest. De zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld aionen geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen, let op, er staat tapanta, er staat geen pand, dat zijn niet alle dingen, die alle dingen draagt door het woord, zijn kracht heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als zij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Het gaat hier over een erfgenaam. Hij is gesteld tot een erfgenaam van alle dingen. En als je dan ingaat waar hij dan erfgenaam van is, en het wordt dan later gespecificeerd, dan zijn er nog ineens alle dingen die hij oorspronkelijk wel schiep, waar hij eigenaar van was, die hij bezat. Maar hij is nu erfgenaam van tapanta, al deze dingen, dat zijn niet alle dingen, maar al deze dingen die nu tot zijn erfdeel behoren. Er staat niet voor niks tapanta. In vers 3. En wanneer? Wanneer wordt nou gesproken dat hij echt als erfgenaam vanaf dat moment gaat optreden? Nou, je moet doorlezen, want hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoog. Hij is machtiger geworden dan engelen. En hij heeft al een stukje van zijn erfdeel ontvangen. Namelijk een naam. Een uitnemende naam boven hen. Boven die engelen. En er wordt toegelicht. Vers 5. Immers, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd. Mijn zoon zijt gij. Ik heb u heden verwekt. En wederom, ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij, en hem moeten alle engelen Gods huldigen. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, wederom. In de wereld brengen, wederom wie Christus in de wereld brengen, wederom opnieuw in de wereld brengen. Als wat? Als de eerstgeborene. Wat doet een eerstgeborene? Ja, die heeft het eerste geboorterecht. Die erft. En het gaat hier over erven. Heel Hebreeën gaat over erven. En de eerste plaats gaat het over het erfdeel van de zoon. De erfenis van de zoon. Die een erfgenaam is van alle dingen. En wanneer is hij gesteld, in feite, aangesteld als erfgenaam van alle dingen? Wanneer? Nou, toen hij wederom in de wereld werd gebracht. Hoe en wanneer werd hij wederom in de wereld gebracht? Hij is één keer in Bethlehem in de wereld gebracht. En ze nagelden hem uiteindelijk na 33 jaar aan een kruis. Maar hij werd wederom in de wereld gebracht, want hij stond op uit het graf. En hij werd verheerlijkt. Hij werd gezet aan de rechterhand Gods en bekleed met de majesteit Gods in de hoge. Mijn zoon, zijt gij, heden heb ik u verwekt en heden ben ik vader. Vader en zoon, één. Je ziet dus dat Christus de eerstgeboren is en dat hij erft. Dat hij de erfgenaam is van alle dingen. En dat je dat terug ziet komen straks in de nieuwe schepping. En dat hij hetgeen wat hij vroeger schiep, want hij heeft alle dingen geschapen. Maar het is niet zo dat al die dingen die hij geschapen heeft, dat hij daar ook dan de erfgenaam is. Nee, hij is uiteindelijk erfgenaam van al deze dingen. Wat tot die nieuwe schepping behoort. Er vallen dus dingen uit. Er vallen dingen af. Hij is erfgenaam echt van alle dingen in absolute zin. Want het gaat hier dus in feite over dat erfdeel van de zoon. En als je dan doorleest en leest dat dan dat hemelse gezicht wat je hier krijgt maar door. Vers 6, en wanneer hij wederom de eerstgeboren in de wereld brengt, dat is bij de opstanding geschiet. En bij zijn verheerlijking spreekt hij. En hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon, zie je weer, de zoon gaat boven de engelen uit. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij, en dat is de zoon, lief gehad, en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd, boven uw deelgenoten. Hier wordt dan God genoemd, notabene, die uw God zalft. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrondvest. Wie is de Heere? Dat is de Zoon geweest. En de hemelen zijn het werk uwer handen. Dat was het woord. Het woord schiep. Alle dingen zijn gemaakt door het woord. Er is geen ding geworden dat niet geworden is door het woord, door de zoon. En de hemelen die zijn het werk uwer handen, die zullen vergaan. Maar gij blijft, Christus blijft. En ze zullen alle als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Zijn zij niet alle dienende geesten, die engelen, die uitgezonden worden, ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Dan kom je weer bij dat erf uit. Christus is de erfgenaam. We hebben een naam uitnemende boven de naam van engel ontvangen. Als een eerst stukje van zijn erfdeel. Maar het erfdeel, daar zullen die Hebreeën in delen. Ook wij zullen daarin delen, op een andere manier. Maar Hebreeën zullen daarin delen. En die engelen, die weten dat. En die weten dat ze lager staan. En dat zij ook maar dienende geesten zijn. Die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Opdat wij niet afdrijven. Hoe zullen wij ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? Dat is de boodschap van Hebreeën. En daarom kunnen we er wel van leren. Het is best een moeilijk stukje hoor, Hebreeën. Dan raad ik u aan voor de volgende week. Lees eens die teksten met nadruk vers 3 en 4. Hè, want daar gaan we dan bij stilstaan nog eens heel goed door. En denk erover na. En denk nog eens na over wat we vanavond een beetje gezien hebben. Over de Vader en de Zoon. En als u uw knieën buigt, in gebed en tot hem gaat, tot Christus gaat. Dat je geen verschil moet maken alsof de Vader groter en meerder is dan de Zoon. Vader en Zoon zijn gelijk. En Vader, God heeft zich in feite geopenbaard als Vader en Zoon. Vanaf het moment dat Christus vlees werd. En ga dan ook zo met Christus om. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. Dat hij de God is. Dat hij geopenbaard is als, in feite als God de Almachtige. Zo samen danken met elkaar. Ja, Jezus, als wij hier in Hebreeën 1 zo meegenomen worden aan de hand van Paulus en wij een beschrijving van u vinden, wie gij in wezen zijt. Ja, Heer, dan komen daar gedachten die dan worden opgeschreven die ja, boven ons normale denken uitgaan. Dat kan ook niet anders als we stilstaan bij wie gij zijt. Dan staan we stil bij wie God is en zijt. En hebben we uw geest van nodig om dat te bevatten, dat ons toe te eigenen. Zodat wij u echt gaan zien, gekroond met eer en heerlijkheid aan de rechterhand van de majesteit Gods in den Hoge. Ja, Jezus, dan hebben we nodig dat u ons begiftigt. Met uw geest, zodat we in uw diepte kunnen kijken en uw hoogte kunnen zien. Dan pas kunnen we gemeenschap hebben met u ten diepste. Hier wilt u ons dat alle geven, dat we niet te min over u denken, omdat we met ons verstand er eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken, van vader en zoon. En er ook geen moeite voor zouden willen doen. Jezus, dat zou verschrikkelijk wezen. Want we hebben u lief gekregen. We kennen u. En als we komen bij een grens van uw woord, waar uw woord nog meer laat zien en openbaart van wie gij zijt. Ja, Jezus, laten we dan door geloof toetreden. En die stap tot u maken. Zodat wij waarachtig in uw gemeenschap worden getrokken. Zodat we overweldigd raken. Van uw grootheid, dat gij God zijt, en één, vader en zoon, één. Ja, Jezus, dat kan ons geweldig moed geven en versterken in het heden, want we hebben u aan onze zijde. En niets en niemand kan ons van u scheiden en van uw liefde scheiden. En u draagt ons voorwaarts. U hebt het allemaal in handen. Wij behoren tot die alle dingen die gedragen worden door het woord van uw kracht. En u let op ons. En u spreekt tot ons. U spreekt ook tot de dienstknechten tot ons. En we danken u, Jezus, dat we zo vanuit uw woord, uw stem, verstaan. Laten we daar dan acht op geven en er ernst mee maken. En zo ook in de komende week met u in de binnenkamer, met u zelf bezig zijn. Niet bezig zijn wat alle andere mensen allemaal over u zeggen en wat die spreker zegt en zo. Maar laten we toch bezig met u zelf zijn. Gewoon in de binnenkamer. En u vertrouwen schenken. Dat u ons lief hebt. Dat u ons elke dag weer geeft om ons te verlustigen in uzelf. Dat u ons vrijgekocht heeft. Dat we verloste mensen zijn. En dat we geweldige toekomst hebben. Geweldige roeping hebben. En laten we er studie van maken. Zodat we daaruit kunnen gaan leven. Dat het niet iets is wat we door onverschilligheid dan maar in uw woord laten, omdat wat achter is toch te moeilijk. Als we zo gaan redeneren, Heer, dan zijn we oerstom bezig. Heer Jezus, help ons dat we niet vanuit de zonnenatuur reageren op uw woord. Maar dat we vanuit de nieuwe natuur daarop reageren. Dat we verlangend zijn om te luisteren naar uw stem. Naar hetgeen gij spreekt tot ons. Heer Jezus. Wees ons zo nabij in deze komende dagen en breng ons zo weer volgende week tezamen. We danken je, Jezus, dat we u mogen kennen en dat uw woord altijd veel verder gaat dan we ooit dachten. Heer, geef zo uw genade in het overdenken ook thuis. We danken u voor dit uur. Amen. Wie heeft er nog een lied? 657, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wonder groot, die zichzelf gaf aan het kruishout en mij redde van de dood. Dat zijn vier coupletten. Ik wil vragen of we bij het vierde kunnen gaan staan, anders gaan we nog samen het laatste vierde couplet zingen. 657, Johan de Heer.